Na twee goed ontvangen delen komt eindelijk op 4 december het nieuwste deel in de Octopath Traveler series uit. Onze Rick heeft hem gespeeld en die gaat ons alles vertellen in de volgende review. Dag Rick, fijn dat je er bent.
Dankjewel, fijn om er te mogen zijn, Dimas.
Een keer aan de andere kant van de stoel. Hè?
En hoe zijn de rollen omgedraaid? Ik speel eigenlijk een Dimas game en jij doet eigenlijk een Rickje poelen met je hosten.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Maar zo gaan we het gewoon doen.
Dat gaan we zeker doen. Ja. Hey, jij hebt afgelopen, wat zal het zijn, 2 weken Octopath Traveler Zero, als ik het goed zeg, mogen spelen.
Ja.
Kan je ons in het kort vertellen, voor mensen die Octopath Traveler nog nooit gespeeld hebben, wat het voor game is?
Zeker weten. En sterker nog, ik heb hem al 3,5 week kunnen spelen. Ik heb er iets meer dan 50 uur in zitten.
Zo.
Disclaimer, Dimas. Er waren geen Xbox keys beschikbaar. Dus ik heb hem op de Xbox handheld gespeeld. Via een Steam key. Hij komt wel natuurlijk gewoon op Xbox uit. Maar ja, soms heb je dat bij games. Ja, dan zijn er alleen PlayStation of PC keys beschikbaar. Voorheen deden we dat natuurlijk niet. Maar omdat Xbox nu op alle platforms... Eigenlijk is Steam nu ook onderdeel van je Xbox-ecosysteem, zou je kunnen zeggen. Dus vandaar dat we hem daarop gespeeld hebben. Maar goed, even terug naar jouw vraag. Ik had vurig gehoopt Octopath Traveler Zero de credits laten rollen, maar na meer dan 50 uur is me dat nog niet gelukt. Ik ben er inmiddels achter dat het verhaal zo tussen de 70 tot 100 uur duurt. Want dat las ik bij andere reviewers terug. Of dat een kritiek is of niet, kom ik straks op terug. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, is dat ook de moeite waard? En wat voor game is het nou eigenlijk? Want het is je zei het al net heel mooi, het is de derde game. Maar het is eigenlijk een prequel. Dus we hebben Octopath gehad, Octopath Traveler 2. En Octopath Traveler Zero is de prequel op Octopath Traveler. Het speelt zich af in Wishville. En ik zou zeggen, het is een echte JRPG met turn-based combat in die echte pixelstijl, 2D HD-stijl, zeg maar, die jou zo aanspreekt, Dimas. Die ik bij vlagen ook wel erg mooi vind en ook wel kan waarderen. Dat is het type game. Dus je bent voornamelijk een wereld aan het verkennen waar een verhaal plaatsvindt, waar ik zo wel wat meer over ga bespreken. En in die wereld is gevaar. En dat los je op met turn-based combat.
Oké, klinkt interessant.
Ja.
Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, want je zei dat je hem op de Steam Deck, of nee, op de Xbox ROG LIX gespeeld hebt.
Ja.
Hoe speelt hij daar eigenlijk op?
Ja, dat is een match made in heaven. Dus dit zijn echt, ik had ook de Octopath Traveler, het allereerste deel heb ik ooit op de Switch volledig gespeeld. Dat is echt de perfecte game voor de Switch. Octopath Traveler 2 heb ik nooit uitgespeeld. Die heb ik op de Xbox gespeeld, was ook prima. Maar ik vond dit nu wel weer heerlijk om, en zeker zo in deze maanden, 's avonds donker. Ik heb ook niet altijd zin om ergens anders te gaan zitten. Dus ik kon gewoon lekker op de bank liggen. Mijn vriendin zat haar serietje te kijken. En ik zat een beetje Octopath te spelen op de ROG LIX. En dat ging gewoon prima. Dus die game die ziet er prachtig uit. 1080p, 60 fps. Alle mooie visuele pracht en praal die deze game te bieden heeft. Hè. Sommige reviewers las ik van, dit is de mooiste 2D HD game die gespeeld is. Ik heb daar niet genoeg van dit type games voor gespeeld om dat met zoveel stelligheid te kunnen zeggen. Maar van de games die ik wel gespeeld heb, is dit wel de mooiste qua visuele aspecten.
Ik vind het een bold statement. Dus ik heb zelf natuurlijk Dragon Quest gespeeld en dat was toch ook wel top-notch.
Ja, dus, ik denk
dat klinkt wel goed.
Ja, dit zit echt helemaal in die marge. Ik denk wat deze game zo mooi maakt, is dat je hebt best wel, kijk, dit is een game die 70 tot 100 uur duurt. Dat betekent ook, er is ook een grote wereld om te verkennen. En die wereld die bestaat uit allerlei fracties. Die fracties die zijn gelegen in dorpjes, berggebieden, sneeuwgebieden, bosgebieden. En die dorpjes die zijn allemaal supermooi ontwikkeld. Die zien er allemaal vrij authentiek uit ook. Die huisjes die zijn knus, die belichting die zit mooi in elkaar. Je komt door allerlei verschillende biomen. Dat ziet er gewoon oogverblindend mooi uit. Ja, deze ontwikkelaars die hebben wel echt door hoe ze die, ja, 2D-HDL-stijl zeg maar zo optimaal moeten benutten. En ik denk dat met name gewoon de schaduw en belichting en de kleuren, ja, dat hebben ze wel echt on lockdown, zeg maar. Dat hebben ze wel echt perfect gemaakt. En ik denk van hetzelfde niveau als, noemde je nou net Dragon Quest?
Ja, die noemde ik, ja.
Ja, ik denk echt vergelijkbaar niveau. Voor zover ik kan beoordelen.
Kijk. Ja. Dat is mooi. Hey, en we hebben het natuurlijk even over de graphics gehad. Maar hoe is het dan eigenlijk met de gameplay? Wat is een beetje de kern hiervan?
Op de eerste plaats is het echt een turn-based combat game. Dus laat ik het even verhalend kort introduceren. En dan hoe die turn-based combat erin vervlochten is. Dan maakt dat ook sens. Wat bij deze game aan de hand is dat jij je eigen personage kiest. En dat personage dat woont in Wishville. En Wishville is gewoon een klein dorpje, knusdorpje, een beetje idealistisch dorpje. Een soort van, ja, als we geen bedreiging vormen voor anderen, zeg maar, dan worden we ook niet lastiggevallen. Daar komt het een beetje op neer. Ja, dat gaat natuurlijk mis, weet je wel. Je moet toch een beetje een leger hebben en getraind zijn en je kunnen bewapenen tegen het kwaad. Want het kwaad zegeviert in Wishville. Zo begint de game eigenlijk in het eerste uur. Dus je gaat van een soort van, ja, het is een beetje een emotionele rollercoaster met een feestelijke avond die dan bruut verstoord wordt door een invasie en jouw hele dorpje wordt platgebrand. Nou, dat is waar het begint. Jij maakt die hele aanloop mee. Mm-hmm. En ja, jouw wraakverhaal, zeg maar, ik denk dat het dat toch wel is. Dat is dan, ja, gaat eigenlijk beginnen. En daarvoor moet je 3 ringen zien te verzamelen die een bepaald soort kracht in zich hebben. En die 3 ringen die zitten in de wereld, in dorpen, bij een soort van koninkrijken verstopt. Nou, op weg daar naartoe kom je gevaar tegen. Bijvoorbeeld beesten of vijandige fracties of mythische wezens. En die versla je met turn-based combat. En in het begin is dat met bijvoorbeeld 2 of 3 personages. En kom je wat verderop in de game. Dus ja, dan kom je andere personages tegen. Die speel je vrij en dan krijg je een roster van 4 personages. En dan krijg je een roster van 5 personages waarin er een, ja, het 5e personage op de 2e lijn gaat staan. En dat kun je uitbreiden tot 30 personages, waarvan er altijd 8 waarmee je kunt vechten. En dat is, Dimas, fundamenteel anders dan de andere Octopath Traveler games. Mm-hmm. Omdat je daar, in mijn herinneringen, in ieder geval niet de beschikking had over 8 actieve karakters die gelijktijdig in de battle betrokken kunnen worden. En wat je dan in de, ja, doe maar.
Ik zat even te denken, want volgens mij is dit wel iets waar ik nog nooit echt eerder heb gezien, dat er in een JRPG 8 karakters tegelijk kunnen spelen.
Ja, dat is dus ook vernieuwend ten opzichte van de vorige delen. En dat geeft wel echt een vernieuwing aan, ja, dat zorgt in ieder geval dat de combat veel strategischer tot uitdrukking komt. Want wat je vervolgens krijgt is, kijk, jij hebt dus 8 personages verdeeld over 2 linies, een voorste linie en een achterste linie. En je hebt grote vijanden waartegen je vecht. De eerste stap in de combat is altijd erachter komen wat zijn de zwakke elementen van de vijand. Want als je stelt zwakke elementen, is bijvoorbeeld aanvallen met een speer, dan ga je je roster, dan ga je in de frontlinie de personages zetten die over een speer beschikken, omdat die speer het shield penetreert van de vijand. Dus iedere vijand heeft bijvoorbeeld, dat zie je hier nu ook in beeld, 10 shields. Ja, als dat shield niet gebroken wordt, doe je heel weinig damage. Dus op het moment dat jij doorhebt hoe je het shield kunt breken, verander je je strategie en je opstelling, waarmee je al je manschappen gaat inzetten die dat shield kunnen doorbreken.
Mag ik dan even snel inhaken? Is dat dan on the fly? Kun je dat echt in het gevecht doen?
Ja, dus je hebt eigenlijk in de frontlinie heeft een duo met de achterlinie. Dus je kan degene die vooraan staat, kun je switchen met degene die daarachter staat.
Okay.
Maar dat is wel altijd een duo's. Dus je moet één nadenken voordat je überhaupt een gebied gaat verkennen. Want je komt om de havenklap dit soort battles tegen. Je moet voordat je het dorp uitgaat nadenken, oké, wie zet ik in de frontlinie? En dat je de frontlinie gevarieerd hebt. Dus je hebt iemand met een speer, bijvoorbeeld iemand met een zwaard, iemand met magie en iemand met, weet ik veel, elemental aanvallen, zeg maar. Dan wil je de duo's die daarachter zitten, degene die op de frontlinie met een zwaard staat, wil je niet de duo daarachter ook iemand met een zwaard hebben. Die wil je dan op positie 2, 3 of 4 hebben, zodat je die naar voren kunt schuiven.
Ja.
Nou, en zo heeft het wel een strategische laag die je ook moet benutten, want je bent volstrekt kansloos als je er niet achter komt hoe je de vijand moet breken. En als je niet genoeg variatie in je team hebt waarmee je dan vervolgens die vijand kunt breken.
Okay.
En daar zit wel een frustratiepunt, want dat is uitzoekwerk en dat is trial and error en je gaat dood en dan moet je zo'n turn-based gevecht van 10 minuten weer opnieuw aangaan. Maar het geeft wel echt, wel echt een strategische diepgang die ik in de vorige delen minder ervaren heb.
Ja, ja. Ik hoor jou zeggen van je gaat het gevecht weer opnieuw aan. Dus, dus eigenlijk verlies je alleen maar het gedeelte van het gevecht. Of ga je nog verder terug? Hè? Word je terug? Nee. Dat niet. Dus je mag
je gaat dus wel verder terug. Maar het is nooit heel ver. Je hebt overal in de wereld een soort van pilaren. Ja, zoals iedere game dat daar varianten op heeft. En daar kun je saven. En ik denk dat het nooit meer dan 5 minuten is.
Oké, dus het is niet dat je hele grote delen experience verliest of items die je gevonden hebt?
Nee. Sterker nog, je houdt je progressie. Dus dat is ook fijn. Dus doodgaan is vervelend, maar je bent vaak wel sterker geworden op de weg op de weg daar naartoe. De enige momenten dat ik het vervelend vond, was op een gegeven ogenblik bij, ik geloof, één van die drie bazen met zo'n ring. Dan moest je die drie ringen verzamelen. Dat waren echt bossfights. Die waren ook echt pittig. Ja, toen had ik een bossfight niet gehaald. Ja, en die duren wel lang. Dat vond ik niet zo fijn. Want dan, ik had verkeerd ingeschat dat ik daar toch ik ging daar te vroeg naartoe. Ik was underleveled. En ik had die strategie. Hoe ik die strategie moest optimaliseren, had ik nog niet helemaal door. Dus toen vond ik het wel vervelend. Maar dat is ook echt de enige keer geweest op 50 uur spelen.
Oké. En dan hoor ik je al een paar keer zeggen over die ringen die je moet verzamelen. Zorgt dat nog voor nieuwe gameplay mechanics of is het puur verhaaltechnisch?
Beide, maar die nieuwe gameplay mechanics die zijn wel spoilergevoelig. Dus die wil ik even buiten beschouwing laten. Het primair ga je daar naartoe omdat de verhaallijn jou daar naartoe loodst. Er is een reden dat het slim is om die drie ringen te verzamelen. Dat is ingebed in jouw wraakverhaal. En dat zul je dus moeten gaan krijgen. En op weg daarnaartoe moet je allianties smeden. Je moet zorgen dat je roster groter wordt. Dat je ook daadwerkelijk 8 personages hebt. En het liefst nog een aantal extra. Ja, want je kan tot 30 personages. Dus je hebt er eigenlijk een beetje een voetbalteam met 8. En dan de rest op de reservebank. Dus zo moet je het een beetje zien. Ik vind dan overigens een nadeel van die reservebank dat die niet meelevelen.
Ja, dat was inderdaad een vraag die ik had inderdaad. Dan levelden ze mee, maar nee dus.
Nee, het is wel zo dat naarmate je later in de game personages tegenkomt en aan jouw roster kunt toevoegen, dat hun instapniveau wel hoger is. Alleen diegene die je 10 uur geleden op de reservebank hebt gejiet, die is nog steeds level 15. Terwijl jij misschien inmiddels al level 30 bent.
Ja, en is het dan mogelijk om door middel van grinden deze karakters wel naar het, het gewilde level te krijgen? Of is dat niet mogelijk?
Ja, dat is mogelijk en dat moet je ook doen, want met name de bosses in deze game zijn echt taai. Dat zijn echt taaie motherfuckers. Daar moet je echt... De strategie moet veilig zijn. Je moet genoeg geld gegenereerd hebben waarmee je allerlei potions en andere dingen kunt kopen, waardoor je bijvoorbeeld held kunt... gewoon simpelweg held kunt toevoegen, waardoor je iemand weer tot leven kunt wekken, maar ook waardoor je bijvoorbeeld... de vijand een soort van weakness potion geeft, of dat je zelf een buff damage attack, zeg maar, boost. Mm-hmm. Dus je moet die strategieën, zeg maar, die moet je doorhebben, en je moet je personage levelen, want anders ga je het niet redden op de baas.
Okay.
En op een gegeven ogenblik dacht ik, oké, ik heb nu mijn 8 personages geleveld, ik ga richting de bos. En iedere bos begint met een soort van pre-fight, met een soort van ander belangrijk character. En daarna ging 1 iemand uit mijn roster ging weg met dat character, waardoor ik een nieuwe 8e persoon moest toevoegen, die dus ook weer 3-4 levels minder was. Nou, daar heb ik het gelukkig op kunnen halen, maar ik dacht wel, ja, dit vind ik niet zo leuk.
Ja,
want ik voel dat weer aankomen dat ik weer 3 kwartier door allerlei dungeons moest gaan om een party te levelen. En ik dacht, ja, dan wordt het een beetje grindy. Maar tot nu toe, na 50 uur spelen, dus natuurlijk een grindy game. Maar is het niet overbodig lang grinden?
Nee. Hey, en kon je ook al zeggen van, nou ja, bazen zijn wel echt super taai.
Ja.
Heb je ook iets van difficulty mogelijkheden? Dat je een easy mode hebt of een hard mode?
Nee. Dit is echt gewoon... Dit is wat het is. Ik denk dat de game altijd uit te spelen is. Want je kan... Ook al heb je misschien wat minder zin om die strategieën te doorgronden. Ja, dan ga je wat vaker naar dungeons of wat vaker de wereld door. En dan maak je progressie. Dus ja, je kan een beetje je eigen difficulty creëren. Ik denk wel dat het minder leuk is. Ik ben niet gaan grinden nog extra de wereld in. Simpelweg omdat er al om de minuut, op het moment dat je de stad uitgaat, heb je om de zoveel meter, heb je gewoon poppen de vijanden op. Dus je bent voortdurend in turn-based combat. Dat gaat maar door. En als ik bij Octopath Traveler 2 had ik dat met name, had ik het gevoel, ja, ik moet echt gewoon de wereld ingaan om levels te creëren. Ik denk dat ik de game ook niet goed genoeg doorgrondde op dat moment en hem gehaast aan het spelen was. Maar daar ben ik toen wel op afgehaakt. En bij deze game heb ik dat niet gehad. Als ik echt gewoon, als je als speler focust op de hoofdverhaallijn en je pakt wel de sidequest mee, als je de strategie dan doorgrondt, lukt het bij de bosses wel, maar je moet wel je kopje erbij houden.
Ja. Oké. Okay. Hey, nou hebben we op zich eigenlijk al dingetjes besproken, maar zijn er eigenlijk nog meer sterke punten misschien aan de game die je wilt benoemen?
Nou, ik was echt blij. Kijk, bij Octopath Traveler 1 en 2 had je 8 verschillende personages die je niet zelf kon kiezen. En die 8 verschillende personages, vandaar ook Octopath. Octopet krijg ik steeds van Jeff en Nissel. maar die hadden allemaal hun eigen verhaallijn en die kon je doorlopen. Dit is 1 grote verhaallijn. En ik vond het fucking briljant. En ik wil eigenlijk, je moet even 1 minuut doorspoelen als je geen spoilers wil. Maar er was 1 bos, zeg maar, die riep de hele tijd marvelous. Dat was een soort van die voerde zijn eigen theaterstuk op. En onderdeel van het theaterstuk was dat hij dan... ik weet niet, hoor jij ook spoilers? Sorry, Dimas.
Ja, je maar even... geen probleem.
Maar dan ging hij onstage mensen doodsteken. En dit hele dorp leefde daarin mee. En er waren vrijwilligers. Maar dat moest natuurlijk gewoon stoppen. Dus jij... En daarnaast moest hij ook verslagen worden om bij die ring te komen. Maar ja, op een gegeven moment kreeg dat verhaal zo'n rare wending en was je eigenlijk onderdeel van het toneelstuk geworden. En degene die je dacht te vermoorden, die de hele tijd marvelous riep, zeg maar. Nou ja, fucking briljant. Echt briljant. Ik vond dat zo'n goed verhaal en zo'n sterk neergezet personage. En zo waren er dus nog wel meer. En er zijn intriges in de games. En er zijn plotwendingen. En sommige voel je wel aankomen. En andere zijn misschien wat overtrokken. Maar over het algemeen vond ik echt de verhaalvertelling heeft me blij verrast voor een JRPG die toch soms ook wel vaag kan zijn en moeilijk te volgen. Nee, dit was goed te volgen. Dit was coherent. Ik vond het spannend. Er zit humor in. Er zitten leuke wendingen in. Ik geniet er nog steeds van. Ik had gehoopt hem uitgespeeld te hebben voor de review. Dat is helaas niet gelukt. Maar ik ga hem uitspelen. Vooral vanwege het verhaal. En dat brengt me namelijk ook tot een relatief minpunt, Dimas.
Ja.
De reden dat ik hem vooral voor het verhaal uitspeel is de turn-based combat, ik ben er wel klaar mee. Ja. Er is gewoon een turn-based combat leven voor Clair Obscur en na Clair Obscur.
En, ja, maar dat noem je ook wel een titel, hè?
Ja, maar ja, dat is wel de nieuwe referentie. En ja. Het is natuurlijk geen JRPG Clair Obscur, maar het is wel een turn-based combat. En je hebt in Clair Obscur kunnen zien hoe vernieuwend dat kan zijn. Hoe je parry mechanics erin kunt introduceren. Hoe je synergie over allerlei upgrades, zeg maar, kunt bewerkstelligen, waardoor je een soort van hybride of hyperbuilds kunt bouwen, waarmee je bepaalde aanvallen helemaal kunt doorgronden en maximaal kunt gaan benutten. En hoe personages op elkaar inspelen met name. Dus als je dan met Mael een bepaalde aanval deed die dan zorgde voor een bepaald status effect bij de vijand, dat je daar dan met Gustav overheen kon. Ja, dat was dat vond ik zo vernieuwend en zo sterk. En bij Octopath Traveler, ondanks dat dus met die twee linies en die 8 personages daar wel de strategische diepgang in zit, merkte ik toch bij mezelf na 50 uur spelen, ik ben iedere keer nu hetzelfde aan het doen, al 20 uur lang. Namelijk, de voorste linie is random bij het begin. Met 4 poppetjes weet ik na 4 aanvallen waar de zwakke punten zitten.
Mm-hmm.
Ik weet, de tweede stap is, diegenen die skill hebben, die gaan naar de voorste lijn. Die breken de vijand. De achterste linie laat ik skill points opbouwen. Wanneer de vijand gebroken is, gaat de achterste linie naar voor. Ja. Waardoor, en dan kun je van die, dan ben ik kwijt hoe ze het noemen in Octopath, maar een soort van power aanval doen. Dat je al je opgespaarde energie, zeg maar, in 1 aanval gooit.
Mm-hmm.
Ja, omdat ze 3 beurten niks hebben hoeven doen, is die opgespaarde energie heel hoog.
Ja, dus maken ze een krachtiger aanval.
Maken ze krachtiger aanval echt met 3000 damage output keer 4. Komt die vijand weer bij. Achterste linie weer naar voren. Ja, en dan is het wel, ja, dan is het riedeltje. Daarmee versla je dus bijna iedereen als je dat eenmaal doorhebt.
Ja. Yeah.
Ja, en dan wordt het een herhaling. En dat ontstaat na 30, 40 uur. Dus het is ook weer niet zo erg. En het blijft bevredigend. Want het is wel iedere keer bij Octopath lekker als het gevecht gelukt is en je hebt de vijand verslagen. Maar het mist die vernieuwing en die uitdaging en dat voortdurend zoeken naar een nieuwe, nog optimalere beeld. Zoals je dat bijvoorbeeld bij Clair Obscur ervaren hebt.
Ja, ja duidelijk. Ja, ik denk dat we eigenlijk alles wel een beetje gehoord hebben. Hè? De pluspunten en de minpunten. Dus ik denk dat we wel een beetje richting een conclusie kunnen gaan.
Ja, zekers. Kijk, deze review neemt een paar uur op nadat de meeste reviews al online zijn. Hij komt op dit moment op een Metacritic van 85. En ik zit in die marge. Ik ga deze game een 8 geven. Eigenlijk om alles wat ik net gezegd heb. Dit is gewoon wel, je weet precies, als je naar deze beelden kijkt, wat je in huis gaat halen. Het is een traditionele, klassieke JRPG die er verbluffend mooi uitziet. Die naar mijn smaak een fantastisch verhaal presenteert. Sommigen zullen het te lang vinden met 70 tot 100 uur. Ben ik het ook mee eens. Maar ik vind het na 50 uur nog steeds fascinerend. De turn-based combat kent meer diepgang, veel meer strategische mogelijkheden dan de voorgaande delen. Maar als je vers van Clair Obscur komt, zul je wat vernieuwing missen. Maar dat neemt niet weg dat die turn-based combat bevredigend blijft. Dus al met al, weet je, ik speel zelden review games voor 50 uur. Dat doe ik niet voor niets bij Octopath. Dat komt simpelweg omdat ik me ermee vermaak. Ik vind het een heerlijke game. Het is niet meer de beste JRPG die ik gespeeld heb voor zover ik deze game speel. Maar het is meer dan aan te bevelen voor ja, eigenlijk mensen zoals jij, Dimas, voor anderen in onze Discord die de JRPG's een warm hart toedragen, of hoe zeg je dat? Dus ik kan hem van harte aanbevelen. 8 is echt gewoon meer dan goed. En ja, een must-play, ook voor €60. Ga alsjeblieft niet wachten. Ik weet eigenlijk niet eens of die in Game Pass komt. Dit is gewoon een game die wil je gewoon hebben in je collectie. Want het is meer dan de moeite waard.
Nou, mooi. Nou, klinkt goed. Dus jullie horen het, mensen. Rick, die beveelt hem aan. Ik zou zeggen, ga hem spelen. Yes. Ja, dan wil ik jou bedanken voor deze review, Rick.
Graag gedaan. En,
wil je mee kunnen praten over deze game? Dan hebben we natuurlijk ook onze Discord-kanaal nog. Waarvan je een linkje op de site vindt. En dan kun je de discussie aangaan met Rick, of dat je het ermee eens bent of niet.
Zeker.
En bij deze wil ik je bedanken voor het luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.